Een hele goede morgen allemaal. Zo. Dat is volume. Nou, over volume gaan we het trouwens uitgebreid hebben straks. Maar dan weer een andere betekenis. Het is mijn genoegen om vorige weer jullie midden te mogen zijn. U ziet het. Een feestelijk onderwerp. Hoewel misschien het schriftgedeelte nog, toen het zojuist werd voorgelezen, misschien niet direct die indruk wekte. Dat zou helemaal goed kunnen. Maar daar gaan we het ook nog over hebben. Feestelijk en ongezuurd. En ik weet niet in hoeverre u op de hoogte bent van de verschillende kalenders die er zo al rondgaan. Maar het is zo dat het vandaag dus de 21ste april is. En op de Joodse kalender, of misschien bent u eerder geneigd om te zeggen op de kalender van God zelf, namelijk de Hebreeuwse kalender, is het vandaag, nou dan moet ik het wel goed zeggen, na zonsondergang, de 14e Nisan, of zoals de maand ook wel heet, de 14e Aviv. Aviv is trouwens het Hebreeuwse woord voor lente. Denk maar aan Tel Aviv, wat lenteheuvel betekent. Maar het is dus de lentemaand. Maar dat hoeft dan ook niet te verbazen. En als ik zeg de 14e Aviv, die dus vanavond aanbreekt, want u weet, of u weet niet, maar dan weet u, dan meld ik het bij deze, dat Joodse dagen, etmalen, of de data, worden gerekend van avond tot avond. Wij rekenen van 12 uur 's nachts tot 12 uur 's nachts. Maar in de Hebreeuwse gewoonte is dan van avond tot avond te rekenen. Vandaar dus dat vanavond de 14e Nisan of Aviv aanbreekt. En dat betekent dat het ook de aanvang is van een hele belangrijke week op de Hebreeuwse kalender. Namelijk de week van Pesach. Want de 14e van deze maand en de data die u hier ziet geprojecteerd, dat zijn de data van, dus op de Hebreeuwse kalender. De 14e is de dag van het Pascha. En dat is de dag waarop het lam geslacht wordt. Dat is wat je al leest. Dateert al vanaf de uittocht uit Egypte. En dat was eigenlijk het begin van de verlossing van het volk van Israël uit de slavernij van Egypte. En dat begon allemaal met de slachting van het lam. En daarna kreeg je het feest van de ongezuurde broden. Strikt genomen was er op de 14e ook al geen ongezuurd brood meer te vinden. Maar dan begon het feest van de ongezuurde broden. Strikt genomen hoort het Pascha, die 14e, nog niet bij het feest. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met het fenomeen wat wij hebben van Goede Vrijdag is niet het feest. Het feest, dat is Pasen. Oké, dus het feest, dat begint dus na Pascha. En dat duurt 7 dagen, een hele week. Dus vanaf de 15e tot en met de 21ste. Ook weer in de avond. Gedurende die dagen viert men het feest van het ongezuurde. En als je in Israël bent, ik weet dat uit eigen ervaring ooit in 19... God, dat is alweer 30 jaar geleden zeg. 40 jaar geleden, ja. In 1984, toen was ik tijdens een Pesach in Israël. En dan is alles wat daar gegeten wordt en te koop is in de supermarkten, dat zijn matzes. Ongezuurde broden. Brood dat dus niet gerezen is, zonder gist, zonder zuurdezen. Ja, en dat is, ja, dat staat heel sterk centraal. Het is de symboliek uiteraard die daarvan uitgaat. En ook daar willen we het natuurlijk wat nader over hebben. Maar als ik dus dit onderwerp van feestelijk en ongezuurd naar voren breng, dan is dat dus, ik zou het op elk willekeurig tijdstip van het jaar zoiets kunnen vertellen. Maar het is nu dus helemaal echt up-to-date. Het is helemaal in lijn met de kalender. Het hoort eigenlijk bij deze tijd van het jaar. Overigens, heel interessant, maar de Korinthebrief, waar we straks naartoe gaan, die brief is ook geschreven rond deze tijd. Dat weten we uit de hele samenhang en dat was in de aanloop naar Pinksteren. In ieder geval, Dat is dus de setting van deze tijd. En nogmaals even voor de goede orde. Het Pesach, dat is misschien een beetje een eigenaardig fenomeen. Maar Pascha, dat is eigenlijk dus de dag van de 14e. Waarna volgt dus het feest van het ongezuurde. Maar Pesach in het algemeen, in het gewone spraakgebruik, is de aanduiding van het hele feest. Dus Pesach. En ja, dat begint dus met dat lam dat geslacht wordt. En vervolgens die matzes, die platte koeken, die ongezuurde broden die dan gegeten worden. En dat herinnert allemaal aan wat er 1500 jaar ongeveer voor Christus heeft plaatsgevonden. Toen God zijn volk verloste uit Egypte. Maar ik zal u vertellen dat dat toen gebeurde. En de data die toen ook gefixeerd zijn, vastgelegd zijn op Gods kalender. Het heette ook de hoogtijden van Yahweh zelf. Wel, die dagen die hebben niet alleen maar betekenis in verband met het verleden, maar ze zijn ook wel degelijk profetisch. En ook dat gaan we zien. En juist dat is voor ons zo belangrijk. Want je zou natuurlijk kunnen verdedigen van, ja, hoor eens eventjes, dat gebeurde in het Joodse volk of het volk van Israël. Dat werd verlost uit Egypte. Maar ja, wij zijn toch geen, wij zijn geen Joden, wij zijn geen Israëlieten. Dus wat hebben wij daar nou mee verdoen? Nou, meer dan u denkt. Goed, wij gaan naar 1 Korinthe 5. 15 had ook een goed idee geweest, ook in dit verband. 15, u weet, dat is het hoofdstuk van de opstanding, over de eersteling die uit de doden opstond. Maar ook dat komt nog wel even aan de orde. Ja, we gaan nog een heleboel bespreken hoor, vanmorgen. Maar 1 Korinthe 5, dat is een hoofdstuk. Er zijn slechts een achttal versen zojuist door Ed voorgelezen. Maar daarin wijst Paulus inderdaad ook, als u goed opgelet hebt bij het voorlezen, daar wijst Paulus ook op dat Pascha en op dat ongezuurde, en vooral ook op de typologische of symbolische betekenis daarvan. Maar hij heeft een aanleiding daartoe. En laten we dat gewoon maar eens eventjes bezien. Het is niet het eigenlijke onderwerp, maar ik vind het wel van belang om het eventjes goed in je achterhoofd te hebben, zodat we weten waar het over gaat en dat Paulus niet zomaar in het wilde weg dit zomaar aanvliegt. Hij zegt dan in vers 1, ik lees voor uit de NBG-vertaling in principe, en als het anders is, dan wijs ik daar wel even op. Inderdaad, zo begint het hoofdstuk dan, men spreekt van hoererij onder jullie. En zulke hoererij als zelfs onder de natiën niet voorkomt. En ja, dat is op zich eigenlijk ook wel eigenaardig. Want Korinthe had de reputatie, zo weten we uit buitenbijbelse bronnen, maar eigenlijk blijkt het in de Bijbel zelf ook al, dat Korinthe was, net als Rotterdam, een havenplaats. Nou, dan weet je het wel, hè. Of nou moet ik een beetje uitkijken natuurlijk met mijn woorden. In het hol van de leeuw, niet waar. Maar een havenplaats. En het was een stad die juist heel sterk gekarakteriseerd werd door immoraliteit. In alle varianten. Prostituties en hoererij dus. Speelde daar een enorm grote rol. En het schijnt dus dat daar zelfs in de Griekse wereld een spreekwoord was. Leven als een Korintiër. En dat betekende, nou, dat je, hoe zullen we dat nou eens even netjes zeggen. Maar dan was dat stond niet model voor een fatsoenlijk leven. Dat was dus de gedachte. En Paulus zegt, men spreekt zelfs, men, in het algemeen, daar was dus sprake, dat was hem ter oren gekomen. Paulus heeft anderhalf jaar in Korinthe gearbeid, dat weten we uit het boek Handelingen. En hij schreef naar aanleiding van kwesties die daar speelden, vragen die daar leefden. Men had Paulus daarvan op de hoogte gesteld via een brief. En Paulus schrijft nu een brief terug, later nog een en waarschijnlijk nog een. Maar in ieder geval, daar gaat hij op in. En naar aanleiding daarvan zegt hij, hij brengt een heel nieuw onderwerp ter sprake. Inderdaad, men spreekt van hoererij onder jullie. En dat woord hoererij, dat kennen we eigenlijk allemaal wel. Of in ieder geval, als ik zeg dat er hier in het Grieks staat porneia, dan de associatie ligt erg voor de hand. Want ons woord porno komt direct, of indirect, zo u wilt, van dat Griekse woord. En dat is heel gemakkelijk te herkennen. Waarbij ik er moet zeggen dat de porneia, dat is maar niet kijken naar seksuele afbeeldingen of zoiets. Nee, porneia, dat is het woord. Zeker in de Bijbel heeft dat de betekenis van seksuele gemeenschap. Of, nog bijbelser gezegd, dat wil zeggen op een andere wijze bijbels gezegd. Één vlees worden met iemand die niet jouw man of vrouw is. Later in deze brief, in hoofdstuk 6, komt dat ook aan de orde. Dat Paulus het heeft over dat iemand die zich met een hoer verbindt, die is één vlees met haar. En dat herinnert weer meteen aan het begin van de Bijbel, waar je al leest over God die man en vrouw schiep. En dan staat er, zo zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Dat is de lichamelijke eenwording, dat is de gedachte. Wel, hoererij, dat is een item dat daar in Korinthe heel sterk speelde, maar Paulus, dat bedoelt hij bepaald niet als een compliment, als hij zegt, er is sprake van jullie, in jullie midden, van hoererij, die zelfs onder de natiën ongewoon is, die niet, daar niet voorkomt. En dat is toch wel heel kras, want als het, dan moet je het heel erg bond maken, als dat zelfs in Korinthe zo op die manier geformuleerd kan worden. En er staat trouwens ook bij wat het was. Voor de rest kennen we niet zozeer de ins en outs, maar nou, het gegeven wat zoals het wordt geformuleerd, dat hoeft verder ook niet al te veel toelichting. Dat iemand leeft met de vader, met de vrouw van zijn vader. Of eigenlijk staat die de vrouw van zijn vader heeft. Kennelijk niet zijn biologische moeder, want dan zou het anders geformuleerd worden, mag je aannemen. Maar dus zijn stiefmoeder, zeg maar. De vrouw van zijn vader. Dus feitelijk concurreert met zijn vader. Dit is toch echt wel ongekend. Dat je het houdt met, zo zouden wij het zeggen, die houdt het met de vrouw van zijn vader. Nou, Paulus zegt, doet niet eens moeite om aan te geven van dat niet kan en dat dat alle morele perken te buiten gaat. Hij gaat daar op voorhand eigenlijk al vanuit. Dat is hoererij en wel van een hele kwalijke vorm. Zoals zelfs de natiën die met hun lage morele standaard zelfs al zouden afkeuren. Zo in die geest wordt dat hier dan gezegd. En Paulus zegt dan, en jullie zijn opgeblazen, in plaats van u veeleer te bedroeven. En opgeblazen, dat wil zeggen, ik had het net over volume, maar dat is eigenlijk wat hier dus ook staat. Hè? Dat is iets wat je opblaast, daarmee creëer je lucht. Ja. Maar zij waren daar trots op. Waarom? Ja, ze waren opgeblazen in plaats van dat zij dat zouden afkeuren, dat ze ook zo zouden communiceren van dat kan niet. Nee, zij waren op een of andere wijze daar trots op en het doet mij denken aan dit. Dat je zo tegenwoordig, er zijn tal van kerken die graag dan een christenen die dan een regenboogvlag, maar het is geen regenboog, weet u dat trouwens? U zegt van, misschien dat u vindt het misschien een beetje spijkers op laag water zoeken, maar dit is eigenlijk geen regenboog. Een regenboog heeft 7 kleuren en dit is een vlag met 6 kleuren. Ik vind het, laat ik het zo zeggen, het is niet het meest kwalijke van de vlag, maar het is wel heel illustratief, zal ik maar zeggen. Niet 7, dat is het getal van God, en 6, de volheid, en 6 is het getal van de mens. Dat is heel karakteristiek. En het loutere feit dat wij tegenwoordig daar, wij in het algemeen in de wereld, die zit daar voortdurend op te hameren en christenen gaan daar helemaal in mee, in dat hele LHBT-denken. En alles is toch normaal. Maar en dan kun je trots zijn op je tolerantie. Men noemt het tolerantie of ruimdenkendheid, maar in werkelijkheid is het onverschilligheid. En men is inclusief. Kijk, wij zouden zeggen, kijk, de boodschap van die Paulus mocht verkondigen onder de natiën. Nou, dat is een zeer inclusieve boodschap, mag ik wel zeggen. Ja, wat hij zegt, hij is de, onze God is de redder van alle mensen. En Christus Jezus, hij gaf zichzelf tot een losprijs voor allen. Wie je ook bent, wat je ook bent, wat je ook doet. Slechte en goede, hoge en lage, whatever. Iedereen. Dat is een feit. En dat is een zeer inclusieve boodschap. Maar dat betekent niet dat alles dus normaal is. De Bijbel zegt, ja, ik had het zojuist al even over, want dat heeft dus niks te maken met Israëls wetgeving of zoiets. Maar dit is een universeel principe. Toen God man en vrouw schiep, God schiep de mens mannelijk en vrouwelijk. Mag in, de Bijbel kent maar twee genders. Geslachten. En God schiep de mens, en er staat erbij, en daarom zal een man, ik herhaal eigenlijk wat ik zojuist al even zei, een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn. In feite is daarmee alles gezegd. Want alles wat er buiten valt is, valt onder de noemer porneia. Ongeacht in welke vorm en een relatie ook. Daar is meer over te zeggen dan ik nu doe. Maar in ieder geval, zo, in feite, het is dus vergelijkbaar. In Korinthe waren ze, ik weet niet op grond van welke gedachten, maar men was opgeblazen. Men was eigenlijk trots op het feit dat zo'n man een plekje kreeg in hun samenzijn. Maar in plaats van dat ze bedroefd daarover waren. En dat ze het afkeurden, want dat kan toch helemaal niet. En dat ze dat naar zo iemand ook zouden communiceren. En dat het woord zo ook klonk. Maar ze waren opgeblazen. En ik moet er dan nog iets bij zeggen. Dat woord is in feite al even een opstapje naar wat hij straks ook gaat vertellen over dat zuurdezen. Want dat komt exact overeen met elkaar. Want opblazen, ja, dat wil zeggen, dat is precies wat zuurdesem, gist, doet. Een klein beetje zuurdesem of gist in het deeg, ja, dat doet het deeg rijzen. Het geeft het, de massa wordt niet, het gewicht wordt niet meer, maar het volume wel. En ja, in feite, wij spreken daar ook over, het is lucht en het is ook bluf, wij spreken dan over. Nee, nou ga ik iets aardigs zeggen over Rotterdam natuurlijk in dit geval. Oh nee, iets onaardigs zeggen over Den Haag, Haagse bluf. Waarom dat altijd gecombineerd wordt met Den Haag? Ik heb wel zo mijn ideeën, maar goed, daar hebben we het niet over. Bluf, weet je wel, het lijkt groot, maar het is in wezen gewoon lucht. En ik zei al, in feite is dit deze associatie van opgeblazen is al, als u het mij vraagt, een opstapje naar wat hij straks gaat vertellen over dat zuurdesem. Hij zegt, jullie zijn opgeblazen, ze waren daar trots op, in plaats van u veeleer te bedroeven. En dan staat erbij, en nou moet ik op iets heel kwalijks wijzen, dat wil zeggen iets kwalijks in onze vertaling, in de gangbare vertaling. Want dan staat er, en dus de bedrijver van die daad, waar hij het over had, die man die het hield met de hoe zeg je dat namelijk? De moeder. Nee, de vrouw van zijn vader, zo was hij. Uit uw midden te verwijderen. Fout. Ik heb er een streep door die woorden gezet, want dat is niet wat er staat. Het staat hier namelijk passief. En dat maakt voor de betekenis een groot verschil. In de Concordant Version of in de NCV. Dan zul je ook inderdaad zien dat dit in de passieve vorm staat. Dus niet verwijderen, dat zij. Kijk, wat Paulus zegt is, als jullie nou niet trots zouden zijn, opgeblazen, maar bedroefd, dan zou de bedrijven van die daad weggenomen worden. Voelt u het verschil met wat hier in de NBG-vertaling staat, de Statenvertaling, te verwijderen? Het idee is, kijk, in het algemeen, men zegt, 1 Korinthe 5 heeft dan ook de reputatie, dit hele hoofdstuk, van dat zo iemand in de ban gedaan zou moeten worden. Vroeger betekende dat heel veel hoor. Als iemand in de ban gedaan werd, in de kerkelijke ban, dat wil zeggen in de tijd dat kerk en staat nog één was, dan kwam je gewoon een beetje vogelvrij verklaard. Of je kwam op de brandstapel terecht zelfs. Tegenwoordig hebben we daar wat aardiger varianten, dan word je uit de ledenlijst geschrapt. Maar dat kent de Bijbel dus niet. Nee, de gemeente, dat is een organisch geheel. De gemeente is een lichaam. Hè? We zijn leden van het lichaam. Hoe? Ja, niet doordat we ingeschreven staan in een register, maar doordat we geloof zijn, gelovigen zijn. Het staat in 1 Korinthe 12 dat wij door één geest, of in één geest, tot in één lichaam gedoopt zijn. In een geest, dat is geen ritueel, maar in één geest zijn we tot in één lichaam, zijn we één organisch geheel. Hij het hoofd en hij heeft ons aaneengesmeten en dat is een geestelijke realiteit. Dat kan je sowieso niet ongedaan maken. Je kan niet iemand uit de Ecclesia zetten. De Ecclesia is, nogmaals, is dat lichaam. En kijk, wanneer de Corinthiërs bedroefd waren geweest, als zij een juiste geestelijke instelling hadden gehad, dan waren ze bedroefd geweest over dat wat er plaatsvond. En in dat geval zouden zij niet de boosdoener verwijderen met sancties van dat mag niet en nou ga je eruit en daar is het gat van de deur. Nee, helemaal niet. Hij zou zelf vertrekken. Hij zou weggenomen worden. En als je daar even over doordenkt, is dat ook een hele logische gang van zaken. Als daar in Korinthe het woord doorgegeven werd. En men was daarvan overtuigd. En dat zou klinken. Denkt u nou werkelijk dat die boosdoener, laten we hem zomaar eventjes noemen, zo noemt Paulus hem eigenlijk zelf ook, dat die boosdoener het daaruit gehouden zou hebben? Nee, dan zijn er twee opties. Als het woord met kracht klinkt, bijvoorbeeld in dit geval ook in verband met hoererij en met seksualiteit, hoe dat normaal is, dan zijn er twee opties. Je bent in dat gezelschap, je bevindt je in hun midden en je hoort dat en je verandert in je denken. Je wordt overtuigd en je verandert in je denken en daarmee pas je je praktijk ook aan. Dat is de ene, dat is de gunstige geval. Als je daar niet aan wil, wat gebeurt er dan? Als je dat iedere keer hoort en je hoort dat dat leeft in de kring, dan hou je daar niet lang uit. Een atheïst zal het in dit gezelschap niet lang uithouden. Om eventjes een heel neutraal voorbeeld te geven die nogal evident is. Waarom niet? Nou, als een atheïst, iedereen is welkom. Al de boze, iedereen is welkom. Maar je predikt iets, een bepaalde boodschap. En of je wordt door die boodschap overtuigd en dan blijf je. En dan verander je ook. Je wordt veranderd van binnenuit. Niet omdat het opgelegd wordt. Je mot zo nodig. Nee, dat is die overtuiging die dan zijn werk doet. Of als je daarentegen verzet, wat gebeurt er dan? Nou, dan zoals we dat dan zeggen, dan stem je met je voeten en dan vertrek je gewoon. Dat is een gezonde gang van zaken. Ik zou het in tal van gezelschap ook echt niet lang uithouden. Meteen weg, dan ga je weg. Je wil dat gewoon niet horen. Dus het is zelfs een algemeen principe, maar in feite, ook in de gemeente, in de Ecclesia, is het heel gezond. Om even bij de beeldspraak van een lichaam te gebruiken. Een gezond lichaam stoot, met gezonde weerstand, stoot vreemde elementen die daar niet in thuis horen, af. Dus zo hoort dat ook. Als een gezond woord gebracht wordt, dan overtuigt dat degene die daar in het midden zijn. Ja, of niet? En dan vertrekken ze. Nou, dat is wat Paulus hier zegt. Als jullie in feite wat Paulus in 1 Korinthe 5 zegt, het is geen tirade tegen die boosdoener. Trouwens, het is sowieso geen tirade. Maar Paulus stelt wel vast, hij zegt, als jullie nou gewoon de rechte houding hadden gehad en hadden geweten wat hier aan de hand is, en daar, net als ik je vonnis, je oordeel daarover had gegeven, dan had die man gewoon uit jullie midden weggenomen geworden. Geweest. Nou ja, dat is gezonde bijbelse tucht. Dat heeft dus niks te maken met sancties en met maatregelen. Dat zijn gezond geestelijke werkingen. Hoe dan ook. Want nou sla ik even een paar versen over. Dat moet ik vanwege de tijd. En niet alleen vanwege de tijd, maar ook om het onderwerp nog even van het feestelijke en het ongezuurde goed voor het voetlicht te kunnen brengen. Dat is van belang. Kijk, nu hebben we eventjes de, de achtergrond, de hele context waarom Paulus dit ter sprake brengt. En nou sla ik een paar versen dus over. En dan zegt hij, uw roem, jullie roem, deugt niet. Hier krijg je weer dezelfde gedachte als wat hij dus in vers 2 ook zei. Namelijk, jullie zijn opgeblazen. Hij zegt, jullie roemen wel. En er bestaat zoiets als gezonde, goede roem. Maar deze roem, nou, stinkt, hè? Eigen roem stinkt. In feite was dat eigenlijk ook het geval. Jullie roem deugt niet. En laten we even in deze brief blijven. En dan gaan we even een paar hoofdstukken terug. En dan naar het eerste hoofdstuk. En het is midden in een passage, maar Paulus zegt, brengt dan naar voren dat de boodschap die hij brengt, ja, dat is de wijsheid van God. Maar hij zegt er meteen bij, Korinthe was net als Athene ook een stad, behalve bekend vanwege zijn immoraliteit, maar ook vanwege zijn wijsheid en het ophemelen van filosofie. Dat speelde een hele grote rol. En Paulus, ja, hij zegt, ja, moet u nagaan, Paulus was een erudiet man, een buitengewoon geleerd en belezen kerel. Maar hij zegt, wat ik breng, dat is in de ogen van de wereld dwaas. Ik breng de boodschap van een man die aan een kruis genageld is. En ik zeg, de hele verlossing van deze wereld hangt van hem af. Ja, sorry, maar dat is bizar. Trouwens, hij vertelde ook natuurlijk, dat is daar direct aan gekoppeld, van de opstanding uit de doden. Nou, dat was in de Griekse wereld ook een absurd idee. We hebben het er wel vaker wel in, op deze plaats is dat naar voren gebracht. Maar men geloofde in een onsterfelijke ziel. Maar een opstanding uit de doden, neem me niet kwalijk. Dat was dwaas. Maar Paulus zegt, dat is nou juist het hele verhaal. God redt altijd op een wijze en handelt op een wijze die haaks staat op wat een mens zou bedenken. Dat, in feite is dat ook logisch. God, het niveau van God is nu eenmaal oneindig veel hoger en ook zoveel anders dan dat van een mens. Wees blij, ik zou zeggen, dank God op je blote knietjes dat hij niet is als een mens. Want dan zouden we er beroerd aan toe zijn. Nee, maar God, kijk, het werkt naar twee kanten. Aan de ene kant, de boodschap van God is in de ogen van de wereld dwaasheid. Zo be het, dat is het nu eenmaal. Dan moet je ook mee leren leven en dealen. Maar omgekeerd is het natuurlijk net zo, want als je eenmaal met de bril van God, als ik het zo mag zeggen, hè, vanuit het woord naar de dingen gaat kijken, ja, dan wordt diezelfde wereld in jouw ogen ook hartstikke dwaas. Dus dat kan soms best wel lastig communiceren worden. Hè? Ja, maar goed. En dan zegt hij in vers 27, de strekking die wordt vanzelf helder als ik het voorlees. Integendeel, wat voor de wereld dwaas is, dat heeft God uitgekozen. God heeft dus een voorkeur voor. En dan zegt hij, God heeft het uitverkoren om de wijzen te beschamen. En wat voor de wereld zwak is, dat heeft God uitverkoren om wat sterk is, of wat sterk denkt te zijn, of claimt te zijn, te beschamen. Zo, lange neus. Jullie dachten zo wijs te zijn en God zet het gewoon volkomen te kijk. En God handelt met een, ja, God, de Bijbel wemelt van voorbeelden van, ja, daar heb je een grote Goliath en dan heb je een David die met een slingertje van een herder, die gewoon die grote, ja, dat is dwaas. Dat vond Goliath ook. Of dat je een schip bouwen op het droge, wat ooit in de dagen van Noach, dan ben je van lotje getikt. Hè? Dat was Noach in zijn dagen. Maar ook hier geldt weer, wie het laatst lacht, die lacht, ja, die heeft de mot niet begrepen, denkt u, maar nee, die lacht het best. God heeft een liefde juist voor, om het heel anders aan te pakken dan de wereld. En in feite zet hij de mensen altijd op het verkeerde been. Maar ook om alle eigen roem, zeg maar, alle grond voor eigen roem weg te vagen. Dat heeft geen enkele betekenis. En wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, dat heeft God uitverkoren, omdat wat niets is, om hetgeen wel iets is, tussen aanhalingstekens, zijn kracht te ontnemen. opdat, en nou komt hij, geen vlees zou roemen voor God. Zodat niemand zou kunnen zeggen van, kijk, dat hebben wij gedaan. Wij zijn toch wat beter. Dat hele morele idee van wij zijn iets beter, of godsdienstiger, of vromer. Dat is totaal niet aan de orde. En God inderdaad kiest dat juist uit. Hij zegt dat trouwens ook tegen de Corinthiërs, dat zegt hij eigenlijk daarvoor al. Maar hij zegt, nou, kijk nou eens een keertje in jullie eigen gezelschap. Hij zegt, dat zijn niet veel aanzienlijk hoor. Misschien een paar wel, die het hoge, die ver geschopt hadden. Maar de meeste, dat stelde niet veel voor. Dat waren al, niet veel aanzienlijke, niet veel wijze, niet veel verstandige. Integendeel. Hij zegt, maar dat is nu juist karakteristiek. Dat het niet aansluit bij de mensen. Dat de boodschap van God niet aansluit en aanslaat bij de mensen. Die veel en hoog over zichzelf en hun eigen wijsheid en hun eigen ideologieën en filosofieën denken. Ja, dat is logisch. Want daar blijft in de Bijbel helemaal niks van heel. Dus, ja, zie daar, dat is wat zoals God opereert. Opdat geen vlees zou roemen voor God. Maar, zegt hij dan, die moet ik er ook bij lezen. Maar uit hem, dat wil zeggen uit God, is het dat jullie in Christus Jezus zijn. Die ons van God wijsheid is geworden. Het is iets anders, denk ik, dan in de meeste vertalingen staat. Christus is voor ons wijsheid geworden. En wat is dat? Wel, dat is rechtvaardiging en heiliging en verlossing. Ik denk dat het staat op het verleden. We zijn gerechtvaardigd, we worden geheiligd. En straks is de verlossing, de vrijkoping van ons lichaam, is daar. Dus verleden, heden en toekomst. Het is allemaal in Christus Jezus. En het loutere feit dat je in Christus Jezus bent, dat is uit hem. Dus ook het hele idee dat je... Het feit dat je zicht mag hebben op wie God is en dat je in Christus Jezus bent en dat je oog hebt gekregen voor dat geweldige goede bericht van God. Ga nou niet denken van dat komt omdat ik zo wijs en verstandig ben of een goede keuze heb gemaakt. Nee, uitgesloten. Dat is een lot uit de loterij, dat is het. Je krijgt het gewoon om niet. Het is uit hem dat jij in Christus Jezus bent. Nu, als jij het nu al mag weten. Natuurlijk, we weten allemaal hier in dit gezelschap, Godzijdank, God gaat ieder mens op de knieën brengen en iedereen met de tong zal belijden van harte dat hij Heer is. God redt alles en iedereen, op zijn tijd en wijze. Maar nu zijn er maar een handjevol mensen die dat geloven. Bijna niemand, joh. Vertel het maar eens een keertje. Vertel maar eens een keertje dat het helemaal om niet is en dat je er niks... Ik bedoel, niks. Ik zei, niks aan kunt doen. En ook trouwens niks aan af kunt doen. Nou, dat is het. En waarom is dat? Nou, er staat erbij, opdat het zij, zoals al geschreven staat, dat wil zeggen, elders vind je dat net zo goed al in de Hebreeuwse Bijbel, wie roemt, prima, roemen in de Heer. Dat wil zeggen, als er al reden is om te roemen, en die is er, dan is het niet... Het roemen op jezelf. Nou, dat is. Nou zijn we weer terug bij af. Want dat is waar Paulus zei. Jullie roem deugt niet. Eigenlijk had hij dat dus in hoofdstuk 1 ook al gezegd. Maar hier ook weer. Jullie zijn zo inclusief en zo tolerant. Jullie roem deugt niet. Echt niet. Hij zegt. Weten jullie niet dat een weinig zuurdeeg het hele deeg zuur maakt? Dat weinige zuurdeeg, het is van belang, dat weinige zuurdeeg, daarmee doelt Paulus niet op die boosdoener hoor. Hij doelt daarmee op de roem van die Corinthiërs, de roem die Corinthiërs hadden. Dat is dat zuurdeeg. Dat ze zo opgeblazen waren. Dat is die eigen roem. En dat, hij zegt, dat is funest. Want dat heeft namelijk de neiging alleen maar groter te worden. Bederf. Dat geldt met bederfelijke dingen. Er is een. We kennen allemaal het beeld van de rotte appel. Er is een oud-Nederlands spreekwoord over. En ik heb hem gisteren nog gelezen. Ik dacht, die moet ik onthouden. Maar ik geloof. Een rotte appel in de mand. En dan? maakt de hele mand te schand of zoiets. Nou, of de hele korf te schand, zoiets zal het zijn. Het hele idee is dat als je één rot appel hebt, in no time zijn al die appels die eromheen, en ja, dat effect gaat in no time, doet dat zijn werk, bederft dat. Zo werkt bederf. En vandaar ook dat Paulus daar nogal, niet alleen Paulus, elders in het Nieuwe Testament wordt dit dikwijls gebezigd. Zuurdeeg heeft altijd een negatieve betekenis. Zuur. Hè? Het is namelijk bederf. Hè? En dat bederf heeft de neiging om voort te woekeren. Oh, goh, ik had hem er al bij gezet. Nou, dat is ook zo, joh. Goh, ik word echt ouder, zeg. Dat is ook weer bederf, hè? Ja. Ja. Ouder worden is eigenlijk niks anders dan een verschijnsel van bederf. Nou ja, dan weten we dat ook weer. Hè? Alle roem is uitgesloten. Ja, hij zegt dit namelijk ook in verband met de judaïsering van de Galaten. Moet ik even toelichten natuurlijk. Maar in een andere brief aan de Galaten, daar waren mensen binnengekomen. Paulus had het evangelie daar gebracht. En daar waren mensen binnengekomen die zeiden van ja, dat is allemaal wel mooi, jullie zijn ook behouden. Maar als je nou echt rechtvaardig wil leven, dan heb je toch echt die wet van nodig. En dan moet je je dus... En die wilden eigenlijk al de Joodse gebruiken onder de natiën introduceren. Hij spreekt dan over judaïseren. Hij zegt in Galaten 5, laat ik het even gewoon lezen. Paulus is verbijsterd. Hij vraagt zich echt hoe het in de hemelsnaam mogelijk is dat daar zo'n geweldige tijding heeft geklonken, die hij heeft mogen doorgeven. En ze waren ook zo gelukkig daarmee. Hij zegt, wie heeft jullie betoverd? Zijn jullie helemaal gek geworden? Dat je... Nou ja, in ieder geval, er waren mensen dus in hun midden gekomen trouwens. Dat speelde niet alleen in Galatië, maar in tal van die kringen, Ecclesia's, waar Paulus dus de boodschap had gebracht. Hij zegt, wie is jullie in de weg gekomen? En hij doelt dan op die verjoodsers, hè, die judaïseerders. Hij gebruikt die term judaïseren in hoofdstuk 2 vers 14. Eigenlijk betekent het gewoon de boel verjoodsen. Alles wat de Joden hebben van de gebruiken overnemen en dan ben je eigenlijk beter en rechtvaardiger. Dat is het hele verhaal wat daar dus verkocht werd. Wie is jullie in de weg gekomen dat gij aan de waarheid niet meer gehoorzaamt? Dat je je daardoor hebt laten overreden. Die overreding kwam niet van hem die jullie roept. Want Paulus had hen ook een boodschap gebracht. Maar feitelijk, God had daar een boodschap via zijn mond in hun midden gelegd. Hij zegt, God heeft jullie geroepen. En hij heeft jullie daarvan overtuigd. En hoe is het nou in hemelsnaam mogelijk dat jullie nu zo afwijken? En dan ben je in no time, echt waar, het evangelie gewoon weer helemaal kwijt. En dan kun je zeggen, van, joh, we hebben het nog recentelijk gehoord. Ja, maar een beetje, en dat zegt Paulus... Een beetje zuurdeeg maakt het hele deeg zuur. Dus als je je oor laat luisteren naar zulke geluiden, dat is bederf. Hij zegt, en dat heeft een hele snelle werking. En hij zegt ook van de judaïseerders, want over die leer had hij het over, dat is dat zuurdeeg, hij zegt, en dat doortrekt het geheel helemaal. Vandaar ook dat hij zo radicaal afstand daarvan neemt. Dat dat inderdaad bederfelijk was, dat is wel leuk om daar zo even op te wijzen. Want hij zegt dan, vreugde om niet, dat betekent gewoon, dat is een ander woord voor genade. Het woord genade betekent blij zijn om niet. Je krijgt iets zomaar. Je wordt rijk gemaakt, je wordt blij gemaakt. En je hoeft er niks voor te doen, je kunt er niks voor doen, je hoeft er niks voor te betalen, dat is om niet dus. En dat maakt blij. Maar ja, als je natuurlijk weer allerlei dingen moet gaan doen, ik bedoel, die Galaten die hadden een heidense achtergrond en nu werden ze vervolgens verjoodst. Allerlei gebruiken van de hoogtijden en de besnijdenis en zo, werden allemaal geïntroduceerd. Maar wat er gebeurde is, de vreugde verdween. Want het accent kwam weer te leggen op wat de mens moet doen. En dan krijg je dat. De vreugde verdwijnt. En ik vind het wel leuk, wij spreken dan ook over zure gezichten. Ja, je bent blij om iets wat je om niet hebt gekregen. En helemaal blij als je weet dat dat een grond is, een rots is waar je werkelijk op kunt bouwen. Maar die, ja, dat verdween dus. Het was dus met recht ook zuur. Het was bederfelijk. Maar je leest ook in hoofdstuk 5. Ze gingen elkaar bijten en vereten. Vereten. Ja, dat is wat zuur ook doet. Hè? Toch? Ja, niet alleen zure regen, maar ook gewoon. Alles, die zure werking. Ja, dat heeft dat vreet de dingen aan. En dat is wat er ook daar in Korinthe gebeurde. Want ook een heel logisch effect. Als je elkaar de maat gaat nemen van die is al verder. En dan krijg je competitie. En de een is beter dan de ander. En die is nog niet zo ver. En die hele mindset maakt niet alleen maar dat de vreugde verdwijnt. Maar het maakt ook nog eens een keertje dat je naar elkaar toe eigenlijk niet meer. Ja, het is alleen maar bonje en strijd en gedoe. Dat is dat bijten en vereten waar hij het over heeft. Hij zegt, dat is dat zuurdegen. En Paulus zegt, nou gaan we weer terug naar 1 Korinthe 5. Doet het oude zuurdeeg weg. Hij heeft het natuurlijk hier niet letterlijk over echt zuurdeeg. In de Joodse wereld was het dus letterlijk. Hè? Dat wordt heel serieus genomen, ook in het Jodendom. Hè? Als het feest van het ongezuurde aanbreekt, ja, dan worden echt met een lampje alles nagegaan. Of er niet nog een klein kruimeltje brood van gisteren, hè? Maar dat is zuurdeeg dus, een licht. En dat moet allemaal verwijderd worden. In feite was dat ook grote schoonmaak. Ik denk ook dat de grote schoonmaak in het voorjaar daar vandaan komt. Dat is wat je doet. Alles, al dat zuurdeeg wordt verwijderd. Doet het oude zuurdeeg weg. En dat is de deeg van gisteren. Wij spreken over gist. Maar of dat is een stukje deeg van de vorige dag. Vandaar dus gisteren. En wat is dat? Doet het oude zuurdeeg weg. Paulus bedoelt hier, dit is typologie. Hè? Hij zegt, die eigen roem van de mens. Dat is dat oude zuurdeeg. In feite ook alle eigen baksels. Nou heb ik nog een andere link. Want nu moet ik ineens weer denken aan wat er gebeurde daar in Egypte. Dat ze, waar bestond de slavernij van Israël in Egypte uit? Ja, ze moesten stenen bakken. En toen werd het nog verzwaard. En toen moesten ze ook nog eigen. Moesten zelf hooi en stro eraan toe gaan voegen. Dat lees je allemaal in Exodus. Allemaal eigen baksels. Maar je wordt er dood en dood moe van. En het is gewoon pure slavernij. Het zijn gewoon, ja, eigen baksel, eigen. Dat is wat ze in Egypte deden. Ik vind het zo geweldig. Geweldige symboliek zit daar ook achter. Maar dat oude zuurdeeg heeft dus alles te maken met dat eigen roem. Dat accent op de mens. Doet het oude zuurdeeg weg. Waarom? Wel opdat je een vers deeg, een nieuw deeg, ongezuurd mag zijn. Jullie zijn immers, zegt Paulus, jullie zijn immers ongezuurd. Die is mooi. Want wat hij hiermee zegt is, jullie praktijk komt niet overeen met jullie identiteit. Kennelijk werd dat niet ook onvoldoende naar voren gebracht en gepredikt. En dus Paulus accentueert dat. Jullie zijn immers ongezuurd. En dat wil zeggen, wat bedoelde hij daarmee? Nou, hij bedoelt daarmee dit te zeggen. In Christus zijn wij inderdaad het bederf voorbij. Hebben we onverhankelijkheid ontvangen. En let op, dat is een. Hij zegt dit tegen die Corinthiërs, waar hij een heleboel op aan te merken heeft. Maar hij zegt, jullie zijn ongezuurd. Dat, niet omdat ze dat hadden geprobeerd, maar dat is wat ze wisten. Dat is nu juist wat het evangelie inhoudt. En dat vind ik het geweldige. Dat ongezuurde, dat is niet een ideaal. Dat is een feit. Dat we proberen dat niet te bereiken. In feite, dat proberen, dat is weer dat zuurdeeg. We moeten dit doen, we moeten dat proberen. Zus moeten we zien te bereiken. En het is altijd. En weet je wat het is? Als je dan een bepaald ideaal voor ogen hebt, dan ga je ook niet alleen elkaar de maat nemen, maar je raakt heel gefrustreerd, want je komt altijd tekort. En hoe hoger je de lat legt, hoe meer zal blijken dat je het of niet of net niet bereikt. En dan ben je nog gefrustreerd. Nou, dat probleem hebben wij in Christus totaal niet dus. Hè? Als je realiseert wat Paulus zegt, jullie zijn ongezeurd. Hè? Hij zegt, we hadden het over 1 Korinthe 5, of daar hebben we het over. Nu verwijs ik even naar 2 Korinthe 5 en daar zegt hij dit. Zo is dan, let op, zo is dan wie in Christus is, de opgewekte uit de doden. Een nieuwe schepping, het oude is voorbij gegaan, zie het nieuwe is gekomen. Dat is de werkelijkheid. In Christus. Ik bedoel, hij verrees uit het graf. En hij heeft onvergankelijk leven aan het licht gebracht. En in hem worden wij gerekend. God ziet ons nu al, zoals wij daadwerkelijk straks ook zullen zijn, allemaal. En Christus is de eersteling. Hij is de garantie. In hem zijn wij dat al. En zo rekenen wij. Nou, dat is dat ongezuurde. Een nieuwe schepping. Onvergankelijk. Dat is dus niet meer aan bederf onderhevig. Ja, dat is een geweldige blijde tijding. En dan zegt hij, want ook ons Pascha is geslacht, Christus. Dus Paulus brengt dat ongezuurde ter sprake, dat zuurdeesem en de symbolische betekenis ervan, maar dat doet hij niet voor niks. Dat hij zegt, ook ons Pascha is geslacht. En ik zal u dit vertellen. Als wij het hebben over het kruis van Christus, toen hij op Golgotha stierf, dat was de dag van Pascha. Vlak voorafgaand aan het feest. Dat is een heel verhaal apart, daar gaan we nu verder niet de puntjes op de i zetten. Dat is ook nergens voor nodig, maar dit is, nou ja, dit is een bekend, mag ik aannemen, een bekend gegeven. En zo, daarin zie je trouwens dat Pascha niet alleen maar verwijst naar het verleden, 1500 jaar voor Christus, wat er gebeurde. De Exodus. Nee, het verwijst naar het. In feite, God had daarmee al een datum geprikt. Dan gaat het gebeuren. Het echte Pascha, dat is Hij die gaat komen. En Hij is voorzegd en Hij is gekomen en Hij is geslacht. Israël was. En de priesters van Israël hebben geen idee gehad wat ze eigenlijk deden. Namelijk dat ze uitgerekend op de dag die God had vastgesteld. Hun eigen Pascha, het echte, ware Pascha, slachten. En het moest zo zijn, ook hier geldt, het is uit God. Het moest zo zijn dat Israël er blind voor was. Ze zagen het niet. Nee. Ook ons Pascha is geslacht. Laten wij, dat is vers 8. Het laatste vers wat ik nu nog onder de aandacht wil brengen. Laten wij derhalve, dat wil zeggen, als logisch vervolg en conclusie daarop. Laten wij derhalve feest vieren. Niet met oud zuurdeeg. Nog met zuurdeeg van slechtheid en boosheid. Dan zie je dat zuurdeeg inderdaad altijd die negatieve associatie heeft. Laten wij derhalve feest vieren. Hoezo? Wel, Christus stierf op de 14e. En vervolgens op de dag van de eerstelingshoof. Ja. We gaan nu niet op de details in. Maar hij verrees. Ik had het over 1 Korinthe 14 eerder nog, weet je nog? Per ongeluk. Maar nu bewust. In 1 Korinthe 15 zegt hij: Christus is ten derde dagen opgewekt uit de doden als eersteling. En raad eens wat. Toen Christus opstond uit de dood, was dat de dag van de eerstelingshoof. Toen. Uitgerekend toen. En toen verrees hij uit de dood. En sindsdien is de garantie er. Leven en onvergankelijkheid is aan het licht gebracht. En dus hebben wij reden om feest te vieren. Niet met oud zuurdeeg van slechtheid en boosheid. Maar met het ongezuurde brood van zuiverheid en waarheid. Hoezo? Wij hebben alle reden, lieve mensen, om feest te vieren. Als we hem kennen, die zijn leven gaf als het ware Pascha en door God werd opgewekt ten derde dagen als eersteling. En je weet dat je volmaakt bent in hem. Niet een ideaal wat je moet zien te bereiken met zus of zo. Nee, dat is een gegeven. Dat is genade, je krijgt dat. Je mag dat. Zo rekenen wij. Dat is de zuivere waarheid. En zo mogen wij elke dag. Je staat op 's morgens, hoe mooi is dat, hè? Je staat op 's morgens, de nacht is voorbij, een nieuwe dag breekt aan. En we weten, het leven wint. Sterker nog, het leven heeft eigenlijk al gewonnen. De eersteling is er al. En de dood gaat totaal teniet gedaan worden. En dan is er alleen nog maar leven. En wij, ja, wij nemen al een voorschot daarop. Dat is de werkelijkheid. Daar staan we op en daar leven we uit. En daarom hebben we zoveel reden om feest te vieren. Ongezuurd. Amen.